Het woord voor onze overdenking is uit het u gelezen schriftgedeelte, uit het evangelie van Marcus, het 10e hoofdstuk, het 32e vers. Marcus 10, vers 32. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en zij waren op de weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen, en zij waren verbaasd, en hem volgende waren zij bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemende, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden. Tot zover. Letten wij op enkele zaken uit het volgen van de Heer Jezus. Hoe Jezus zelf volgde en hoe zijn discipelen hem volgen. Ik was nog niet tot een afgeronde gedachte gekomen waar, zo de Heere wil, de volgende bijbellezingen over zouden gaan. Ik had wel wat in gedachten, maar ik kwam er toch niet helemaal uit. In de eerste plaats werden mijn gedachten geleid naar het boek van de profeet Hosea. Daar vandaan naar de geschiedenis van de richter-profeet Samuel. Later kreeg ik een gedachte om bepaalde woorden die bekende zaken aanduiden, bijbelse woorden, die dus in ons spraakgebruik veel voorkomen in de kerk, om die aan de hand van het woord van God op hun betekenis te mogen onderzoeken, omdat vaak de woorden wel bekend zijn, maar toch ook de diepe betekenis en de achtergrond van bepaalde woorden niet zo bekend is. Ik dacht in die lijn, niet dat ik nou zo oudvaderlijk ben, maar ik geloof dat je een boekje hebt van het ABC des geloofs, waarin bepaalde woorden uit de Bijbel, met de A van, zou je kunnen zeggen, van amen en aangenomen en aannemen enzovoorts, waarop Comrie, meen ik, bepaalde Bijbelse woorden behandelt in het boekje. Maar goed, ik wist het nog niet. Ik denk, misschien krijg ik nog een aanwijzing. Kan ook wel eens een aanwijzing uit de gemeente zijn. Maar ik begin dus nu niet aan een vervolgstof in die zin. Ik wilde met u overdenken dit vers uit Marcus 10, 32e vers dus, over het volgen van Jezus. We hebben gezongen, hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter, die uw voet voor wankelen behoedt. Hij, Israëls wachter, sluimert niet, geen kwaad zal u genaken, de Heere zal u bewaken. Dat is en blijft eeuwig waar, omdat het bij God waar is. Toch, hoe donker en hoe mistroostig kan de weg zijn tussen nood en uitkomst, tussen dood en het uit de dood opgevoerd worden. Je zou zeggen, de schrift en het geloof laat de klemtoon vallen hoe de zaken er bij God bij staan, en dat is altijd waar. Maar dat is ook waar als wij die weg van de Heere niet meer kunnen volgen. En dat in plaats van oprichting er nederwerping komt. In plaats van verbetering verslechtering. En als de Heere zegt, ik zal u de gezondheid doen reizen, dat je doodziek wordt, om naar mensenmaatstaven en menselijke beoordeling ook niet meer beter te worden. Dan is dat woord toch waar. Want ja, als iemand dan sterft en die mag een goede rouw doen, zeggen wij, en dat is naar het woord, dat is het grootste wat de mens gebeuren kan. Toch voel je soms aan, meent een mens dat nou? Het is waar, maar jij zou zeggen, onze ja-maars, daar schiet je niks mee op. Ja, maar is het altijd het troost in het leven dat dat zo is? Vaak heb je het gevoel dat de mens, als die niets meer weet te zeggen en alles hem uit handen geslagen wordt en zijn verstand het begeeft, dat die, ja, je zou zeggen, zelf maar als een soort stopwoord zegt, ja, maar het is toch waar, alleen ik heb de verkeerde toepassing gemaakt. Soms denk ik wel eens, zou het niet vaak beter zijn als we eerlijk zouden belijden voor de Heere. Uw voetstappen werden niet gezien. Uw weg was in diepe water die wij niet konden volgen. En dat we niet zo gemakkelijk even ieder woord eigenlijk verder uitsluitende zeggen, ja, nou ja. Ik weet ook wel dat het waar is. Maar ik moet tegelijkertijd zeggen, ik weet het niet. Ik weet het niet. Het is in ieder geval zo, al is dat ook mijn schuld, ik kan daar niet in komen. Ik kan dat niet overzien. Ik kan natuurlijk wel zeggen, als daar een kind voor mijn ogen weggerukt wordt, oh, dat kind is van veel kwaad bewaard. Of er is wat goeds ingevonden voor de Heer. Maar tegelijkertijd weet ik dat God alleen die levende troost in mijn hart kan werken. Want als zouden er 100 mensen om mij staan en die zouden dat zeggen. En ik zou niet waarachtig in dat geloof die waarheid omhelzen. Nou ja, dan weet ik geen eens waar ze het over hebben. Met alle sluitredenen waarmee men aankomt dragen, sta ik daar ontredderd en ik weet geen raad. Nou is het woord van God, dat is een boek. Je hoeft natuurlijk ook niet anders te verwachten, want het is Gods woord, dat is betrouwbaar en eerlijk. Het woord van God tekent niet die menselijke sluitredenen, maar het woord van God laat ons zien hoe de mens, de gelovige, hoe hij eigenlijk is. Hij, die gelovige, is niet vanzelfsprekend de gelovende. Die dwars door dood en graf, door bergen en dalen heen ziet. Dat het alles in orde is. Zelfs, zoals ik zondag meen ik nog aanhaalde. Je ziet hoe vrees en vertrouwen als tweelingen hand aan hand gaan. Ten dagen dat ik zal vrezen, zal ik op de Heere vertrouwen. Er staat niet, ik zal vertrouwen en daarom zal ik niet meer vrezen. Het kan natuurlijk ook. Maar in wat ik aanhaalde staat, ten tijde van mijn vrezen, zal ik op de Heere vertrouwen. En dan is dat vertrouwen niet meer te vangen in onze definities. Onze omschrijvingen. Maar dan is dat alleen dat wonderlijke werk van de Heilige Geest. Al begrijpen we er niets van. Al kunnen we, als we eerlijk zijn, de Heere God niet volgen. Al helpen alle menselijke troostredenen niks. Dat we toch vastgehouden worden om niet voor eeuwig van die God af te wijken. Maar al is het vrezend en huilend en morrend, net als een kind dat geen raad weet, want vader loopt weg. Er toch achteraan drentelt. Niet zo mooi opgepoetst als dat de mensen het ons willen doen geloven. Maar dwars door het onmogelijke. En door het tegengestelde, het onbegrijpelijke heen. Dat ga je zien in het leven. Of je moet je eigen blinddoeken. Of je moet als een godsdienstige kwakzalver overal een zalfie voor hebben. En ja, dit is hier goed voor. Dat is dat en dit is zus en zo. En dan moet je eens luisteren. Dit en dat. Als je dat niet kan doen, dan ga je hoe langer hoe meer erkennen. Nou ja. Ik weet geen antwoord. Ik weet het antwoord niet. Waartoe, waarom de Heer dit of dat doet. Ik wil wel graag een antwoord, maar ik heb geen antwoord. En dan is het zo groot. Als die als zo'n mens zonder antwoord, dat die toch door die verborgen geest van Christus, zelfs als hij in opstand is, toch vastgehouden wordt. Dat is kort samengevat wat ik meende te vinden in deze tekst. En ze waren op de weg. Op welke weg? Op de weg. Ja, maar het was toch een gewone weg? Jazeker, het was een gewone weg. Ze waren richting Jericho gewandeld. Maar uiteindelijk was het doel Jeruzalem. Maar ja, er waren meer wegen. Je kon daar ergens bij Jericho ook de andere kant uit. Of schuin weg naar een ander deel van het land. Je zou zeggen, daar zo in die buurt van Jericho, daar komt het uit, waar gaan we heen? Want daar staan de bordjes, Jeruzalem, ik geografisch heb ik het niet allemaal zo gelijk in mijn hoofd, of aardrijkskundig, maar Bethlehem of dit of dat. In ieder geval, als je bij Jericho bent, dan wordt het wel duidelijk waar je heen gaat. Dus inderdaad, het was een bekende weg. Toch zou ik zonder me te beschuldigen van inlegkunde, moet ik zeggen naar de geest van het evangelie. Zo komt het op mij over. Mag je gerust een streep onder de weg zetten. Het was niet zomaar een weg. En toch wel. Maar die weg zomaar, dat was de weg van God. Van God. Van God zelf. Ja. Wij zeggen wel eens, er kan geen haar van ons hoofd vallen buiten de wil van onze hemelse Vader. Het is gauw gezegd. Maar kun je dat geloven? Je zou denken, ja, nou ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik niet. Misschien als ik nou sta de weg naar de kerk. De weg naar de kerk. Als ik naar de kerk ga zondags of dinsdags. Dat dat wel de weg is. Ja, maar kun je dat echt geloven? Of kun je dat echt verstandelijk begrijpen? Dat kun je niet. Want er zijn zoveel wegen. De ene weg loopt naar die kerk en dan naar dat gebouwtje en zo ga je maar door. Als hier staat, zij waren op de weg, dan wil dat zeggen. Ja, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Positief. Ik ga de weg. Het is de weg van de Heer Jezus, van de zaligmaker. Het is de weg die de Vader heeft uitgestippeld. Dat hij zijn enige geliefde zoon gegeven heeft. Tot in de dood. Tot de veroordeling en de uitwerping uit Jeruzalem. En het moet er nu van komen. En zoals iedere weg nou een leiding van God was. Zoals het ook zo vaak aangehaalde woord. En hij moest door Samaria gaan. Zo is dit in de allerhoogste betekenis de weg. Omdat Jezus hem bewust kiest en wil gaan. Boven alle andere wegen. Terwijl hij weet dat deze weg naar het vlees uitloopt op de dood, de ondergang, veroordeling, smaad, bespuwing, hoon. Het wist hij. En toch, zij waren op de weg. Discipelen waren er ook bij. Misschien ook wel discipelen in de bredere zin van het woord, volgelingen. Ze waren er ook bij. Ja, maar toch niet om gekruisigd te worden. Nee, maar wel om gered te worden. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. Om onderwezen te worden in het spoor. Van de gerechtigheid. Zij. Ja, zij mogen hem volgen. Maar de nadruk valt op hem. Zij gaan op naar Jeruzalem. Nou, dat is mooi werk. Ja, normaal is dat mooi werk. De weg loopt inderdaad omhoog. Jeruzalem is nog gebouwd op Sion's berg, de door God verkoren berg, al is die dan niet zo beroemd en niet zo vruchtbaar, lange na niet, als Bazans hemelhoge berg. Maar goed, naar godsdienstige betekenis mag je zeggen, God zelf heeft deze berg begeerd ter woning, om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. De Heere die hem verkoren heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, zal hier ook eeuwig wonen. Eeuwig. Ja, het is een mooie weg. Op die weg werden de liederen Hamalot gezongen. En hoe dichter men bijkwam, misschien wel, hoe meer de mensen hun krachten bijeen verzamelden om ze aan te heffen, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Toch kan een weg, die zo voor het oog naar omhoog gaat, kan in werkelijkheid wel eens geestelijk gezien naar de diepte gaan. Er kan een groot, hoog doel voor ogen staan, of een verwachting, waar je naar op weg bent. En als je er bent, en de rust zou moeten komen, de vergenoegdheid, de sprake, ik ben er, of ik ben gezond, ik ben beter, ik ben goed, dat je op dat moment afknapt, dat alles afknapt. En dat er op die hoogte, op die berg, waar God zijn gunst betoond heeft, waar hij woonde onder de lofzangen Israëls, waar de stammen vrolijk opgingen, dat je daar juist in de dood en in de ellende terechtkomt. Ja. Kan ook zijn dat je met een zekere, laten we niet zeggen tegenzin, dat staat er niet in de Bijbel, maar toch minstens met een groot vraagteken naar een weg gestuurd wordt die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza, waar je niks verwacht. Een woeste weg. Waar je opeens geplaatst wordt naast een moorman en met innerlijke blijdschap het evangelie van Jesaja mag verkondigen. Zodat je helemaal geen erg hebt dat de weg woest is. En dat je denkt, dit is de rechte weg. Dit is de weg. Wandelt in dezelfde. Wat zijn de wegen van de Heere toch wonder. Ik zie het ook niet, maar soms, dat de Heere het ongevraagd geeft. Want we zijn zo blind in het woord. En dat je zit te ogen dat je zegt, ach Heere, ik versta uw woord niet. En dat je opeens een klein beetje er doorheen mag kijken. Dat je zegt, heilig zijn o God uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Ze waren op de weg. Zou ze ooit thuis komen? Zou ze in Jeruzalem komen? Nou, het ziet er niet naar uit. Thomas heeft gezegd, jongens, laten we maar gaan om met hem te sterven. Want het loopt goed verkeerd. De haat smeult en brandt openlijk zelfs tegen onze meester. Thomas ziet er geen, nee, die ziet er geen perspectief in. Helemaal niet. Nou, en ik denk dat Petrus, ja, die klampt zijn eigen vast aan zijn geloof en aan zijn dapperheid en aan zijn leiderschap ook wel een klein beetje. En die zal misschien zeggen, ja, maar we zullen onze huid toch duur verkopen. En wij hebben vader zoon aan boord. Hij zal wel wat doen. Maar overigens kun je, als je de evangelie vergelijkt, daar kom ik nu niet in, krijg je toch de gedachte dat als ze daar komen bij die weg, bij Jericho, dat er een zekere mistroostigheid zich meester maakt van de discipelen. Ik zou het toch waar zijn, naar Jeruzalem. Hoe kunnen wij nou toch naar Jeruzalem gaan, terwijl alles gist en broeit daar? Terwijl we weten hoe de fariseeërs en de schriftgeleerden zijn. En wat ze willen. Het is niet voor het eerst dat de Heer Jezus de derde lijdensaankondiging. Hij heeft al 2 keer eerder van die raadselachtige woorden tot ze gesproken. Kun je daarom indenken dat ze een klein beetje mistroostig geweest zijn en dat ze denken, wat moet daar nou van terechtkomen? We gaan het gevaar tegemoet in het hol van de leeuw. Ja, het moest wel de stad des grote konings zijn, maar dat was het daarom nog niet. Ze gaan op naar Jeruzalem, want de Heer Jezus volgt de raad van de Vader. Ik doe niets uit mijzelf. En zij, nou, zij zouden niet komen. Je gaat toch je eigen ongeluk niet tegemoet? Ze zouden zeggen, laten we naar Galilea gaan, of naar Samaria. Of naar de delen van Caesarea, Philippi, of naar Decapolis. Of desnoods naar Tyrus en Sidon. Dan zijn we nog verder. Uit de naspraak van velen. Nee, zij zouden beslist niet komen in Jeruzalem. Het zou ook beslist niet uitkomen. Maar Jezus ging voor hen. Betekent dat? Dat hij voorop liep. Ja, dat betekent dat hij voorop liep. Maar het betekent nog meer. Het betekent eigenlijk dat de Heer Jezus op zo'n manier voorop loopt. Zo groot naar de geest, naar de gewilligheid, naar het luisteren naar de raad van God, naar de eenswilligheid, dat die discipelen, ja die verschrompelen eigenlijk helemaal in dat licht gezien. Daar kun je eigenlijk geen touwen vastknopen aan die discipelen. Dat er staat, Jezus ging voor hen. Dat wil zeggen, zoals hij gaat, zo is er niet één bij. Want ieder heeft zijn bedenkingen. Ieder heeft zijn vraagtekens, zijn twijfels, zijn angsten. En tenslotte de moedeloosheid, nou laat me dan maar sterven. Of zoals wij willen zeggen, nou kinderen willen zeggen, sla me dan maar dood. Of zoals Elia eens zei, ik ben niet beter als mijn vader, neem mijn ziel maar weg. En nou gaat Jezus voor hen. Niet alleen als de herder die voor de schapen uitgaat. Maar als diegene die zijn heerlijkheid heeft verlaten en nu uit eigen wil en gehoorzaamheid de knecht wil zijn, waar de Vader de weg aan heeft gewezen en gezegd, dan, nu naar Jeruzalem voor de laatste keer. Nu. Want de tijd komt en de uren komt dat er betaald moet worden. En dat hij daarin nou voor hen ging, dat wil zeggen dat hij daarin nu zo groot is. Zo eenzaam groot. Hij is niet de 100% volgeling en de discipelen de 90 of 80% volgelingen. Nee, hij is zo groot dat zij als het ware verzwolgen zijn
en ingesloten zijn, of smopperen, of bang zijn, of twijfelen, of uit de trein willen springen, die richting Jeruzalem gaat. Ze zijn naar het welbehagen van God geborgen in die grootheid. Ik kan het niet zeggen hoe groot dat is. Zij waren op de weg, ja. Maar als je Jezus wegdenkt, dan komt iedere weg verkeerd uit. Wij zijn ook op weg. Wij zijn toch op weg naar de eeuwigheid, naar God. Naar de volmaking, naar de verlossing van alle zonde, twijfel, ongeloof. Op weg naar Sion zouden wij thuis kunnen komen. Wij zouden niet thuis kunnen komen. Het is niet een vraag, het is zeker dat wij verongelukken. Op de ijdelheidskermis verongelukken we. In kasteel Wanhoop verongelukken we. We verongelukken overal. Ja, maar ze zijn er toch maar weer uit. Ja. Zij niet. Maar Jezus ging voor hem, de zaligmaker. En dat telt bij God. Al is het scheepje dat aan deze pilaar vastgebonden ligt, nou wrak en zinkende, het zal vast blijven. Want niemand zal ze uit mijn hand rukken. De Vader die ze mij gegeven heeft, is meer dan alle. Dat is toch wonderlijk, hè? Ja, van dat scheepje aan die pilaar kun je niet veel goed zeggen. Maar omdat de schrift er toch over spreekt, mogen wij daaruit toch de vrijmoedigheid nemen om het ook te noemen. Al wil ik nou niet eindigen, of ik niet, God wil niet dat we eindigen in de christen, of in het wrakke scheepje, maar in Christus alleen. Maar we mogen het wel noemen. Waarom? Tot troost. Tot troost van mensen die op weg zijn naar Jeruzalem, en die misschien zeggen, duizend zorgen, duizend noden kwellen mij angst vallen gaat. Of die zegt, hoe kan het ooit goed komen? Het is onmogelijk. Of mensen die zo aangevochten worden door het ongeloof, door de twijfel, door de meest verschrikkelijke dingen uit de afgrond, vanuit de geest van de afgrond, dat ze als een riet heen en weer bewogen worden. En onder die stormwind met de top van het riet het water raken. Opdat zij getroost zouden mogen worden. Niet dus om onze troostloosheid, ons ongeloof te vergoeilijken. Maar om te leren de zaligheid van het brekende riet en van die smeulende vlaswiek ligt niet in het riet en in de vlaswiek, maar ligt in Jezus die voor hen ging. Omdat hij op zo'n manier voorgaat zoals niemand voor kan gaan, alleen hij. Want er is niemand die borg kon zijn voor dat geslacht. Geen engel, geen beest, geen mens, gewoon mens. Dan hij alleen.
Hij kan alleen de verloren schapen redden en behouden. Ja, dat is waar. Maar u zegt, ja, zie je dat nou altijd? Nee. Nee, dat voel je wel aan. Als de discipelen nou hadden doorzien, door het geloof hoor, dat Jezus voorging, dan hadden ze niet alleen gevolgd, maar dan hadden ze gezegd, hoor je het mensen? Opstaan, dat heeft hij al eerder gezegd hoor, opstaan. Het eindigt niet in de dood, maar in het leven. Het gaat met hem door de dood naar het leven. Door de hel naar de heerlijkheid. Hoe zou ik dat nu uitleggen voor een beschroomde ziel? Die enerzijds Jezus volgt, daartoe door zijn roeping getrokken, door het woord en de geest, en die wel die weg achter hem gaat, en toch hem niet ja, ik durf het haast niet te zeggen. Ze geloven wel, hij is de zaligmaker. Maar zal hij mij ook eruit trekken? Zal hij mij ook terechtbrengen? Zal het werkelijk zo aflopen? Zo goed? Dat we vrolijk zullen zijn aan de maaltijd. Kijk, dat lijkt een zekere ongerijmdheid, een zekere tweeslachtigheid. En toch is die in het leven vaak aanwezig van Gods kinderen. Als je zou vragen of ze uit genade als een onwaardige alleen bij de Heer Jezus begeren te horen, dan zeggen ze, jazeker, en door Gods genade behoor ik bij hem. Als je op de praktijk van het leven ziet, zo ze zichzelf waarnemen, zeg, ja, maar hoe kan dat nou? Je hebt toch gezegd, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods, gij hebt de woorden des eeuwige levens, waarom loop je dan met zo'n benauwd gezicht over de aarde? Waarom kijk je dan zo ongelukkig? Waarom doe je dan net of hij naar het schavot gaat? In plaats van naar het Jeruzalem dat boven is. Ja, dan weten ze eigenlijk zelf dat ook niet goed te verklaren. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar soms zeggen ze zelfs, ja, ik weet dat ik een kind ben. Een koningskind, maar ik weet geen raad. Ik weet niet hoe het moet. Ik weet niet hoe ik eruit zou komen ooit. Ja, Jezus gaat voor hen. Dat is het grote. Dat is het onuitsprekelijke. Dat is, en kijk, zodra het geloof daar weer vaste grond in vindt, dan mag de troost ook in de dadelijkheid wel eens ervaren worden. Levendige. Als het geloof dat ziet, hè, dat hij eigenlijk geen partij meer is, en dat Christus Jezus de enige partij is, en dat hij nou met zijn huilen en lachen, met zijn voor en tegen, met zijn verworpenheid en vervloekelijkheid, met zijn afschuwelijkheid, dat hij nou helemaal wordt ingesloten, meegenomen, meegedragen, door de dood heen naar het leven. Door die zaligmaking. Kijk, als hij dat ziet, dan wordt hij wel eens heilig onverschillig. Tegenover alles. Want als die God dan maar voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Niks en niemand. Nee, ook geen zonde die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, zal iets aan kunnen veranderen. Maar ja, je ziet, dat geloof is natuurlijk wel goed, maar je ziet die gelovigen vaak als zo'n plumpudding in elkaar storten. Ja, dat is dan mogelijk, man. Nou, moet je eens luisteren. En ze waren verbaasd. Verbaasd hier in de zin van, ze kijken elkaar aan. Dus dat wordt Jeruzalem. Hij gaat naar Jeruzalem. Want ja, ze wisten wel het een en ander en de Heer Jezus heeft ze erop gewezen. Maar als hij het nou echt doet, als hij het nou eens echt doet. Men zegt wel, Heere, louter me maar en kastijd me maar als de Heer het nou eens echt doet. Als de Heer ons brengt op wegen die we niet geweten en paden die we niet gekend hebben, dan staat ons haar overeind, zowat. En dan kan het wel eens lijken. Alsof alles in duisternis en nevelen gehuld wordt. Ja, dat is een klein beetje het onderscheid. De woorden zijn waar. Natuurlijk. Natuurlijk. De woorden zijn waar. Maar die woorden waren ook waar toen Asaf zei, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste. En ze waren ook waar. Maar je voelt zelf wel aan op een andere wijze. Toen die zei, dit duurde tot ik uit de drom van nevelen ging in het heiligdom. Om met de Godspraak raad te plegen. Toen zag hij voor zijn eigen ziel dat hij met alles een gekende des Heren was. En hij zou met de hele wereld niet meer willen ruilen. Met niemand. Want ik zal toch bij u zijn. Want u bent mijn rotssteen en mijn deel in eeuwigheid. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Maar voel je het onderscheid? Ze waren verbaasd. Verward. Want stilletjes dachten ze, misschien draait hij om. Misschien gaat hij terug. Misschien als Jezus er nog eens goed over nadenkt, dat hij toch tot erkentenis komt dat wij het wel nog niet zo dom zijn. Dat wij toch wel verstandige discipelen zijn als we zeggen, Jezus, wees jezelf nou genadig. Doe dat nou niet. Het is God verzoeken om dat te doen. Als je er maar eens rustig over nagedacht heeft. We zijn nog niet op het kruispunt. Maar nou zijn ze op het kruispunt. En nou wordt het opeens zonneklaar Jeruzalem. Daarom zijn ze zo verbaasd. Verward. Ze begrijpen hem niet. Nee. Wie begrijpt hem nou eigenlijk wel? Wie begrijpt het nou? Stel nou eens voor. Het is nog zacht uitgedrukt, verbaasd. Hè? Stel nou eens voor. Je hebt van de Heere de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven. Je brood is zeker, je water gewis. Je kinderen als olijfplanten rond je tafel. En uw ogen zullen het goede over Israël zien. En uw kindskinderen aanschouwen. En zo zijn er meer van die woorden in de schrift. Wat een zegening. Mooi, Psalm 37 is ook in die trant geschreven. Psalm 37. De vrome Komt allemaal goed.
Ja hoor.
En zijn kinderen, die zullen de aarde erfelijk bezitten.
Als je het allemaal leest. Ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten nog zijn zaadzoekende brood. Wat wou je? Ze zijn moedig als een jonge leeuw. Nee, maar het zit wel goed. En die goddeloze, oh, ik zag een goddeloze die zich uitbreidde als een groene inlandse boom. Die zo omhoog schiet, beelderig, maar het was zo afgelopen hoor. Met wortel en tak weg van de aarde, weggevaagd. Dat is echt een oudtestamentisch beeld en wat je vaak tegenkomt. Maar, ja, als het nou eens net andersom gaat. We hebben een groot woord over de vrienden van Job. Nou, het waren ook zulke lieve jongens niet. Dat stem ik direct toe. Maar heb je wel eens getracht je in te denken? Die mensen, die leefden toch ook in die tijd? Misschien de tijd van Abraham, maar dat weten we niet. Dat die mensen daar een rijk gezegend man, dat ze die zo zien neergeslagen en bezocht, dag aan dag met ramp en plaag. 7 dagen zaten ze op de aarde zonder een woord te zeggen. Ja, wij zeggen. Ja, die heilige broeders, hè, die dachten natuurlijk altijd maar weer in een soort vergeldingstheorie. Ja, maar zo makkelijk ligt het niet. Zo makkelijk ligt het niet. Ja, ik weet gelukkig, God neemt het voor Job op en niet voor de vrienden. Ook nog een klein beetje, want Job die mag een offer brengen voor ze. Maar ze hebben niet recht gesproken van de Heere zoals het legt Job. Maar je moet je ook eens trachten te verplaatsen. Die vrouw ook, hè. Die vrouw, die heeft een goed leven gehad, een groot inkomen. Die heeft alles kunnen halen wat haar hart begeerde. 10 kinderen. En die vrouw die wordt gelijk zonder Merel afgedaan. Want dat is een mens in duivelsgedaante. Ik heb altijd voor die vrouw een klein beetje in mijn hart opgenomen. Niet op wat ze doet. Dat is natuurlijk een verzoeking. Zegen God en sterf, met andere woorden, mannen, zeg God vaarwel, want je ziet toch dat je er niks aan hebt. Maar dan moet je eens even indenken, als jij daar zou zitten, als moeder. En je bent je 10 bloeden van kinderen, van je eigen vlees en bloed, die je allemaal onder je hart gedragen hebt, ben je kwijt met 1 klap. En verder alles. Alles is op, alles is leeg. En je man, waar je aan verbonden bent, die zit overdekt met gewormte en maden op een ashoop zich te krabben. Ja. Ik vind het niet zo erg dat de mens de waarheid zegt. Maar je moet het altijd ook tegen je eigen zeggen. En dan mag je, ik heb wel eens gezegd. O God, is een wonder dat ze niet in vloeken en lasteren zijn uitgebarsten. Het is een wonder dat ze hem de hersens niet ingeslagen heeft, haar eigen man. Dat ze gezegd heeft, man, waar heb je me nou ingestort? Want denk erom dat Adam een moordenaar is. Dat Adam God nooit kan toevallen. Dat kan die niet. Gij spreekt als een der zottinnen spreekt. Hij zegt nog niet tegen zijn vrouwtje, jij rare zot die je bent. Het is alsof hij zegt, vrouw, hoe kun je zo spreken als mensen die geen rekening houden met God? Buiten zijn vrezen. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet? Dat zit erin. Ik voeg dat alleen maar even toe. Ze werden verbaasd.
Ja. Je hebt mensen die doen net alsof ze nooit verbaasd zijn. Ze kunnen alles volgen en begrijpen. En overal is een pasklaar antwoord op. Maar zij niet. Ja, kun je zeggen, maar wij staan erachter. Dat weet ik wel, wij staan er ook achter, maar we zijn ook op weg. Kun je alles op de weg begrijpen? Kun je iedere pleisterplaats waar je even stilstaat onthouden? Kun je zeggen, daar gingen we rechts en daar links enzovoort, maar we gingen toch recht door? Nee, dat kun je niet. Volgens mij niet. En ze waren verbaasd. En hem volgende. Dat heb ik straks gezegd, hè? Ik herhaal het nog kort. Al zijn ze hoogst verbaasd. Omdat zijn weg hun weg niet is. En zijn gedachten heel anders zijn dan hun gedachten. Toch volgen ze. Het eigenaardige. Job die zegt, indien hij mij doodde, zou ik niet hopen. Je zou haast zeggen, op weg naar de hel, kijken ze toch nog opzij, of dat ze misschien nog horen mogen. Kom maar, ik heb je toch lief. Ik breng je toch thuis. Ik vang je toch op. Zulke, ja, ondoorzichtelijke mensen. Ja. En zij volgden hem. Al zien zij dan geen uitkomst. Al hebben ze dan geen uitkomst. Al zijn ze verstandelijk overtuigd en ook voor hun gevoel. Dat moet vandaag of morgen fout lopen. Maar om naar huis terug te gaan, dan zouden we toch ook ergens dood zijn. Want hoe vaak heeft onze ziel geleefd onder zijn woord? Hoe vaak zijn we tot in het diepst van onze ziel geroerd geweest met de blik van zijn ogen? Om zijn gebeden, om zijn leringen, om zijn liefde. Al heeft hij ons menigmaal bestraft, we moesten toch altijd zeggen, meester, u hebt toch wel gelijk. Soms durfden we hem niet aan te kijken. Soms durfden we geen eens wat aan hem te vragen. Nee, niet eens wat aan hem te vragen. Soms vloog het ons zo aan dat we zeiden, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. U kunt bij mij toch niet zijn? Maar om nou terug te gaan, terug. Al is het dan naar de synagoge, zonder Jezus. Of naar de visnetten, zonder Jezus. Of naar vader en moeder, zonder hem. Zo worden ze, door de innerlijke bewegingen van de Heilige Geest, toch gehouden in dat spoor. En als ze later er allemaal afvluchten, dan wendt hij zijn hand toch tot de kleine en brengt ze weer terug op het spoor. Wonderlijk, ze werden verbaasd. En ze volgen hem. Ze begrijpen het niet. Maar ze denken, achteruit was ook de dood. En opzij uit was ook de dood. Laten we maar zien wat het wordt. Nou, dat is ook geen groot geloof. Och, nee. Maar hij ging voor hen. Hij ging voor hen. Als zij het met hun geloof hadden moeten doen, had het ook niet gelukt. Maar hij ging voor hen. En daarom volgen ze hem. Al hebben ze soms geen sprankeltje in handen,
Al hebben ze geen woord en geen getuigenis, ja het is er wel, maar ze hebben geen ogen om het te zien en geen handen om het aan te vatten. Dat hij zal opstaan, laten we toch maar meegaan. Dan maar sterven, dan maar allemaal tegelijk. Want buiten hem, och, wat moeten we dan?
En ze waren bevreesd. Je kan het iets anders lezen. En ze waren verbaasd. En die hem volgden, waren bevreesd. Maar laten we het maar zoals het hier staat houden. Verbaasd. Ze volgen, maar met angst in hun hart. Waarvoor? Jezus is bezig om te vervullen wat zo lang geleden werd uitgeroepen. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Gij hebt mij de oren doorgeboord. Ik draag uw heilige wet. Waarom zijn ze dan zo bang en zo bevreesd? Ja, omdat ze denken, het loopt allemaal op de dood uit. Ja, maar het moest toch op de dood uitlopen? Ja, maar wie kan dat? Ja, verstandelijk kun je misschien zeggen, ja, dat weet ik, dat heb ik op de catechisatie gehoord en dat heb ik wel eens gelezen enzovoort. Zo moest het gaan, tarwe, graan moet in de aarde vallen en sterven, ja. Maar als wij daar nou eens bij lopen, kun je het dan ook zo zeggen? Oh, dan komt zo vaak uit. Vlees en bloed hebben het ons niet geopenbaard. Maar als het geopenbaard wordt, is het van de Vader uit de hemel in ons hart. Die het doet. Al voelen wij dat zo niet aan, maar het is ergens zo. Want wij zouden het helemaal niet uitkomen. Ze waren bevreesd. Bang. En hij is bezig om te redden. Hij is bezig om in lijden en sterven, in bloed en in tranen, een weg te ontsluiten naar Jeruzalem. Dat boven is. Hij is bezig om te bouwen de stad die fundamenten heeft, waarvan hij de uiterste hoeksteen is. En de bouwmeester. Hij is op weg, niet om een veilig paadje door het Jeruzalem van beneden te bereiden. Maar hij is op weg om een weg te banen terug naar het paleis, naar het hart van de Vader, naar de gemeenschap, naar het eeuwige leven, de uitdelging van al mijn ongerechtigheden. Je moet toch blij zijn? Ja. Zeggen ze veel mensen, je moet toch blij zijn? En ik ben ook wel blij, natuurlijk. Ik vind het mij altijd heel goed. Ik heb in de vakantie, moet ik eerlijk zeggen, ik kijk niet zo krap hoor. Dus zeg ik wel ja, dat komt niet voor totdat ik het overal zo mee eens ben. Maar ja, dan denk ik, och ja, ik weet het ook allemaal niet. Maar het enige wat ik weet, die man die ik dan twee keer heb horen preken, die had een heel blij gezicht. En die stond soms te lachen in zijn eigen. En dat deed mij wel goed. Ik denk, ja. Ik weet ook niet precies waarom die nou blij is. Dat kan ik niet bekijken. Maar het is wel. Ik ben gelukkig wel blij. Dus ik bedoel, ik wil hier niet op een blijdschap. De blijdschap neerzien. Integendeel. Verblijd u te allen tijd. Maar wie zal nou een neergebogen ziel troosten dan God alleen? God alleen. Wie zal nou de Emmausgangers, al zijn ze er nog zo onkundig, zo dwaas, zo bestraffelijk, wie zal ze er nou uithalen? Ik? Jezus alleen. Dus ja, het is wel een grote schande voor ons, maar het blijft toch waar dat Jezus alleen redt en God het hart verblijft. Zo gaan ze. Op de weg des levens. En toch bevreesd. Maar ze gaan. Ze gaan mee. Wat er van komt, komt ervan. Jezus is zo trouw als sterk. Hij voelt het in zijn hart.
Want hij weet wat in het hart is. En op een gegeven ogenblik denkt de meester, laat me er nog eens mee bemoeien. En die staat opeens stil. Die zegt, luister je nou nog eens. Hij neemt ze tot zich. Wat een dierbaar woord, hè. Hij neemt ze tot zich. Het is net alsof hij zijn hele grote armen om die mensen heen slaat. En voor die zeggen wil, voor we verder gaan, zal ik jullie eerst een kus geven, dat je weet dat ik de zaligmaker ben. Dat ik wel weet wat ik doe. Ik weet het wel. En het is geen sprong in het duister, jongens. Het is geen sprong in het duister. Want ik ben op weg om het welbehagen van God te doen. En dan gaat hij die verbaasde en bevreesde schepsels. Die neemt hij tot zich. En die zegt. Ik heb het al twee keer gezegd. Maar ik zal het nog een keer zeggen. Voor de derde keer. Al die dingen die er gebeuren moeten. Maar het moet gebeuren. Ik zal ook opstaan uit de doden. Ze zullen me veel kwaad doen. Bespuwen, bespotten, overleveren. Doden. Maar ten derde dagen weder opstaan. Weet je het dan? Ze knikken ja. Maar ze denken nee. Zoals de meester die zo duidelijk de som op het bord heeft uitgelegd. Je moet het toch wel snappen. Maar je snapt het eigenlijk niet. Maar het is zo dom dat je dat niet snapt. Daarom als de meester zegt. Jongens, hebben jullie het begrepen, meisjes? Ja, heel voorzichtig knik je ook. Maar ja, je kijkt een beetje pijnzend of dat je zeggen wil. Op het laatste moment, ik probeer het te vatten. Ja. Nou ja. Vooruit, wij gaan op naar Jeruzalem. We gaan weer verder. We gaan toch maar weer verder. Want of dat ze het dan snappen of niet snappen, hij gaat voor hen. En hij zal het toch alles en alles in orde maken. Voel je waar de klemtoon valt? De klemtoon valt op die volgende Jezus, die zalig maakt, die de raad van God volgt. Maar in zijn schaduw lopen die, ja je zou zeggen, die verstuikte voeten en enkels, die zware van tong en van gang, die lopen er ook. Soms blij, soms heel bang. Soms heel verbaasd dat ze zeggen, nou weet ik het niet meer. En hij neemt de tijd voor ze. En als ze het nog niet doorzien, in het geloof en in de liefde geen houvast kunnen krijgen op dit offer der gerechtigheid, op deze hoge priesterlijke bediening, ze zullen het na deze verstaan. Moest de Christus niet deze dingen leiden? Geliefde gemeente, wat hebben wij dan? Een wonderbare herder. Hoe ligt het dan? Voor u. Je zit misschien om ergens om in zorg. Of je bent verbaasd. Of beangst, bevreesd. Je wil het niet uitspreken natuurlijk. Je wil nog een klein beetje de moed ophouden. En je denkt, zou dat nou bij die of die ook wel eens zo zijn? Dat die denkt, nou dat kan ik niet geloven. Zou hij nou wel eens denken of zij, nou is het afgelopen. Nou is het eind in zicht. Het gaat recht op de dood aan. Nou. Hier heb ik het. Uit het woord van God.
Zo waren ze nou en zo zijn ze nou. En de geest is bezig om ons te reformeren en te hervormen. Opdat wij niet zouden twijfelen aan dat eeuwig verbond der genade. Maar het is een hele arbeid. Het is een hele weg. We gaan naar huis. Maar ik had nog gauw. Ik hou nogal van versjes, dat weet je wel. Dat geeft niet. Je hoeft het niet in alles met me eens te zijn hoor. Ik ben ook niet in alles eens. Met gezangen en brochuretjes en noem maar op. Maar toch moet je hier eens naar luisteren. Heel bekend vers zijn een paar coupletjes van Paul Gerhardt. Je kent het vast wel gedeeltelijk. Dat luidt, laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat ge u verwonderen moet. Als hij die alle macht heeft met wonderbaar beleid, geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schrijdt. Wel kan zijn hulp vertragen, en het schijnt soms in de nacht, alsof geen licht zal dagen, alsof geen troost u wacht. Als u de angst doet beven, dat God u niet meer kent, dat hij zich van uw leven voorgoed heeft afgewend. Maar blijft gij met vertrouwen naar God zien in de nacht, dan doet hij u aanschouwen wat gij het minst verwacht. Eens zal hij u bevrijden, ook van de zwaarste last. Houd moedig vast, houd moedig bij het strijden aan zijn beloften vast. Amen.